Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 80, en daarvan het zesde vers. Gij vond in ons een welbehagen, gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. En ook het elfde vers, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Psalm 80, de versen 6 en 11. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelend woest en redeloos gedierd. Psalm 32, vers 5, na de geloofsbelijdenis. Wij belijden met de kerk der vaderen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Richteren 1 vanaf vers 19 tot en met hoofdstuk 2 vers 5. Richteren 1 vanaf vers 19 tot en met hoofdstuk 2 vers 5. In Richteren 1 vanaf vers 19 tot en met hoofdstuk 2 vers 5 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En de Heere was met Juda, dat hij de inwoners van het gebergte verdreef, maar hij ging niet voort om de inwoners des dals te verdrijven, omdat zij ijzeren wagenen hadden. En zij gaven Hebron aan Caleb, gelijk als Mozes gesproken had, en hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Doch de kinderen van Benjamin hebben de Jebusieten, te Jeruzalem wonende, niet verdreven. Maar de Jebusieten woonden met de kinderen van Benjamin te Jeruzalem tot op deze dag. En het huis van Jozef toog ook op naar Bethel, en de Heere was met hen. En het huis van Jozef bestelde verspieders bij Bethel. De naam nu deze stad was tevoren Luz. En de wachters zagen een man uitgaande uit de stad, en ze zeiden tot hem: wijs ons toch de ingang der stad, en wij zullen weldadigheid bij u doen. En als hij hun de ingang der stad gewezen had, zo sloegen zij de stad met de scherpte des zwaards, maar die man en zijn ganse huisgezin lieten zij gaan. Toen toog deze man in het land der Hethieten, en hij bouwde een stad en noemde haar naam Luz. Dit is haar naam tot op deze dag. En Manasse verdreef Bethseon niet, nog haar onderhorige plaatsen, nog Taanach met haar onderhorige plaatsen, nog de inwoners van Dor met haar onderhorige plaatsen, nog de inwoners van Jibleam met haar onderhorige plaatsen, nog de inwoners van Megiddo met haar onderhorige plaatsen. En de Canaanieten wilden wonen in het Zilverland. En het geschiedde als Israël sterk werd, dat hij de Canaanieten op zijn stelde, maar hij verdreef hen niet ganselijk. Ook verdreef Efraïm de Canaanieten niet, die te Gezer woonden, maar de Canaanieten woonden in het midden van hem, te Gezer. Zebulon verdreef de inwoners van Kitron niet, nog de inwoners van Nahalol. Maar de Canaanieten woonden in het midden van hem en waren zijnswaar. Azer verdreef de inwoners van Akko niet, nog de inwoners van Sidon, nog Achlab, nog Achsib, nog Gelba, nog Afik, nog Regob. Maar de Azerieten woonden in het midden der Canaanieten die in het land woonden, want zij verdreven hen niet. Naphtali verdreef de inwoners van Beth-Semes niet, nog de inwoners van Bet-Anat, maar woonden in het midden der Canaanieten die in het land woonden. Doch de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat werden hun zijnswaar. En de Amorieten drongen de kinderen van Dan in het gebergte, want zij lieten hun niet toe af te komen in het dal. Ook wilden de Amorieten wonen op het gebergte van Heres, de Ayalon en de Saalbim, maar de hand van het huis van Jozef werd zwaar, zodat zij zijnswaar werden. En de lampalen der Amorieten was van de opgang van Akrabim, van de rotsteen en opwaarts heen. En een engel des Heren kwam opwaarts, van Gilgal tot Bochim. En hij zeide: ik heb uw lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb. En gezegd: ik zal mijn verbond met uw lieden niet verbreken in eeuwigheid. En u lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners deze lands. Hun altaren zult ge afbreken, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar ze zullen u aan de zijden zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. En er geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemden zij de naam dier plaats Bochim, en zij offerden aldaar de Heren. Tot zover. Laten we samen bidden. Het is uw goedheid, Heere, wanneer u ons op deze boete en biddag op deze rustdag voor de tweede maal samenbrengt. U heeft ons vanmorgen gewezen op de innerlijke gesteldheid van ons hart. Hart is ons hart van nature. En allen die levend gemaakt zijn, klagen daarover. We stonden samen stil bij de tranen van Jeremia, die belijdenis deed dat zijn tranen te weinig waren. Geen tranen tot verzoening, dat is alleen het bloed van Christus. Maar toch, opdat wij anderen tot tranen toe bewegen zouden. Om u te dienen, om ons af te keren van de zonde. En nu wilt u ons vanmiddag nog een keer samenbrengen. We hebben gelezen dat Christus tot het volk kwam. Mag dat vanmiddag ook gebeuren. In het gewaad van uw woord en door de kracht van uw geest. Wat is het een wonder, Heere, dat de wet nog verkondigd mag worden als die in de hand van Christus is. Want zonder Christus vervloekt de wet, is er geen weg terug. Wat zal dat straks zijn? Als uw geboden levensgroot ons voor ogen staan. Als we zijn in die buitenste duisternis. Want daar is geen letter evangelie. Mogen wij zo vanmiddag samen zijn, mogen we zo ook deze dag beleven, dat het nog een gave van u is, dat we opgewekt worden om na te denken hoe de stand van zaken is binnen de kerk, in onze gezinnen en in ons persoonlijk leven. Dat zijn meestal geen preken die zo aangenaam zijn voor het vlees. Dat is het daar in Bochum ook niet geweest. Maar het is nog een zegen als u ons nog tegenkomt. Dat u ons niet door laat gaan. Want immers wij hebben onze keuze al gemaakt in het paradijs. Tegen u. En voor onze eigen ondergang. En dat met het volle verstand. Met het heilige verstand. Zoals u dat Adam gegeven heeft voor de val. Als u ons vanmiddag niet stilzet, Heere, dan draven we met onze eigen inzichten door. Om straks verschrikt erachter te komen. Ik kon niet sterven. Er was geen bloed, er was geen vergeving, er was geen borg. Ik heb me bedrogen, het is te laat, voor eeuwig te laat. En dat u ons daarom nog een dag geeft, dat is om klein onder te worden. Dat u ons vanmiddag nog wilt waarschuwen, omdat u geen lust heeft in onze dood, dat we terug zouden keren. O, wij smeken u, Heere, om licht, om leiding, om wijsheid van boven. Doe ons eens zien hoe de zonde is in uw ogen. Dat we ophouden om altijd maar de zonde te verkleinen en te vergoeilijken. Wilt u ons voor uw spiegel houden, de spiegel van uw heilige wet en de lichtstraal van uw majesteit daarbij geven? Opdat we zouden weten wat zonde is en wat schuld is. Niet om zwaar te doen. Niet omdat we graag rechts willen zijn. Maar omdat dat de weg is waarin u en uw verbond wil gedenken. En de middelaar des verbonds wilt openbaren en toepassen. Heere, zou u daarom alstublieft uw zegen willen geven. En dat wij vanmiddag voor het eerst of opnieuw iets van de heiligheid Gods in ons leven gewaar zullen worden. breid uw vleugels toch over ons uit. En zegen, Heere, deze landelijke biddag, boetedag. En tegelijkertijd, als we dat zeggen, landelijk, dan mag ons hart ook wel inkrimpen. Wij zitten al met zoveel verlegenheid binnen de kerk. En zijn er niet miljoenen in ons vaderland die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet meer weten? Op godsdienstig, op geestelijk terrein. O God, zouden we enigszins beseffen hoe ver we weg zijn. Maar niet voor u onbereikbaar, want uw hand is niet verkort. Wil daarom vanmiddag uw woord gebruiken. En wilt u ons in de schuld brengen? Want u heeft gezegd, als mijn volk zich zal schuldig weten, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. O Heere, wil dan zelf vanmiddag opstaan. En wilt u ons schuldig stellen? We hebben het gezongen, keer weder. We hebben het gelezen, u kwam. Want het verbond van u, dat genadeverbond, dat is onvoorwaardelijk. Daarom zult u nog eenmaal op uw volk der Joden terugkomen. En u zult het deksel van hun aangezichten wegnemen. Niet omdat de Joden beter waren, beter zijn, maar omdat het uw volk is en omdat u er een genadeverbond mee gesloten heeft. En tegelijkertijd, dagelijks vallen zoveel Joden zonder bloed, want het uitwendige verbond kan hen niet redden. En zo is het ook met ons. U gaat wel door, uw welbehagen gaat door, en u bepaalt of er een kerk blijft in Nederland of niet, maar ondertussen hebben we allemaal een ziel voor de eeuwigheid geschapen. Ondertussen sterven ook dagelijks hervormden, misschien alleen nog maar ingeschreven in de kaartenbak van de kerk. Zonder bloed, zonder vergeving, laat het ons aangrijpen. O mogen de tranen van Christus vanmiddag vallen op ons hart, opdat we verbroken zullen worden. Maak ons klein, Heer. Vanmorgen hebben we gehoord hoe Jeremia met tranen heeft geworsteld. Vanmiddag mogen de tranen van het volk de uitwerking zijn van de prediking van Christus. En wij smeken u, schenk ons allen tranen die in uw fles worden bewaard. Heere, zoudt u zich zo over ons allen willen ontfermen, wie we dan ook zijn. Geef een zegen in het spreken, opdat we uw woord eenvoudig mogen uitleggen, aan de deur van het hart mogen leggen. Geef een zegen in het luisteren, zodat het kleinste kind, de oudste grijsaard en degene die zich het grootste en het sterkst waant in dit leven, opdat ze alle van u de boodschap mogen meenemen en bewaren. En verootmoedigen, klein maken voor u. Heere, zo zijn onze ogen op u. Gedenk aan uw verbond en aan uw woord tot in 1000 geslachten. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 60 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 60, vers 1. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. En het tweede, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, door uw gestrenge wraak, door twist op twist het land gekrenkt en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Psalm 60, vers 1 en 2. Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij Richteren 2, verzen 1 tot en met 5. Ik lees u alleen nog het 4e vers. Richteren 2, de verzen 1 tot en met 5 zijn onze tekst en wij lezen alleen nog het 4e. En er geschiedde als de engel des Heeren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Wij letten weer op een viertal gedachten. In de eerste plaats de lauwheid onder het volk. In de tweede plaats een boodschapper voor het volk. In de derde plaats het getuigenis tegen het volk. En in de vierde plaats een bekering van het volk. De lauwheid onder het volk, een boodschapper voor het volk, het getuigenis tegen het volk en een bekering van het volk. Kies dan heden wie gij dienen zult. Dat had Jozua het volk voorgehouden. Toen hadden ze gezegd, we zullen de Heere dienen. Dat hadden ze gezegd. Dat hadden de vaders en de moeders van deze mensen gezegd. Deze mensen waarvan wij gelezen hebben in Richteren 1 en 2. En Jozua had tegen hun vaders en moeders gezegd toen, dat kunnen jullie niet. Maar ze hadden gezegd, nee, we zullen. En wat is er van terechtgekomen? We zullen. Kijk, die mensen die zijn nog onder de indruk geweest, hè? Hoe ze vanuit de woestijn door de Jordaan in het beloofde land gebracht zijn. Die hebben gezien hoe de Heere onder leiding, onder aanleiding, aanvoering van Jozua het land Kanaan had gegeven. En onder invloed van wat zij hebben meegemaakt, hebben ze zich vast voorgenomen om de Heere te dienen. Prachtig toch? Misschien is dat ook wel een gevolg van deze dag. Dat er vaders en moeders zijn of dat er kinderen zijn die zeggen, als het dan zo met ons is, dan moet het anders in ons gezin. Wij zullen de Heere dienen. Want als we de Heere niet dienen, dan gaat het niet goed. En toen was Jozua gestorven. En toen hadden ze gevraagd, Heere, hoe moet het nu verder? Juda eerst, had de Heere gezegd. Want de Kanaanieten, de oorspronkelijke inwoners van het beloofde land, waren op lange na allemaal nog niet uitgeroeid. En daarom, er moest nog heel veel werk gebeuren voordat ze eindelijk konden rusten. Ach, ze hadden al 40 jaar woestijn erop zitten. Ze hadden al jaren oorlogen erop zitten. Ze hadden nu eindelijk het land in bezit genomen. Natuurlijk, overal waren er nog wel wat van die oorspronkelijke inwoners. Maar heb je daar nu zoveel gevaar van te duchten? Wat verdrietig, hè, dat we samen hebben gelezen dat steeds al die stammen nalieten om al de inwoners van het land der belofte uit te roeien. Stond er, hè? Die stam roeide die mensen niet uit. En die stam liet weer andere mensen leven. Telkens weer opnieuw.
Ze waren eigenlijk allemaal de strijd zo ongeveer moe. En niet alleen moe, we hebben zelfs gelezen dat mensen in de bergen gingen wonen, omdat ze bevreesd waren voor de Kanaanieten in het dal. Want die hadden ijzeren wagens, ze durfden niet meer. Ze waren niet alleen moe, ze waren ook laf. En waarom waren ze laf? Omdat ze niet op God betrouwden. Moe en laf. Wij zullen de Heere dienen, hè? Maar er was niet veel van terechtgekomen. Langzaam maar zeker waren ze allemaal op hun lauweren gaan rusten. En hadden ze genoegen genomen met de plaats die ze hadden. Dat is aangrijpend. Wij zullen. En ze hebben het niet gedaan. Het is vandaag een boete en een biddag. Onze zusterkerk, de gereformeerde gemeenten, hebben deze dag uitgeroepen. En we hebben vanmorgen samen gezien dat we ons daarbij wilden aansluiten. En nu komt vanmiddag de vraag naar ons toe, hoe het nu staat eigenlijk met de zonden. Zijn nu al die zonden uit onze gezinnen verdreven? Of is er nog heel veel wat niet samen kan gaan met de dienst van de Heere? We hebben vanmorgen gezien dat dat de smart was van Jeremia. Dat Israël aan de ene kant naar de kerk ging, keurig al de offers brachten die gebracht moesten worden, en dat ze even verderop in het zuiden van Jeruzalem hun kinderen aan de Moloch opofferden. Het kon allemaal naast elkaar bestaan. Maar we hebben nu vanmiddag samen gelezen uit Richter 1 wat er gebeurt als wij de dienst des Heren laten staan naast de dienst der zonde. De Heren had ze ervoor gewaarschuwd, hè, dat hebben wij gelezen in vers 3. Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar ze zullen u aan de zijde zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. Begrijp u? Israël heeft de oorspronkelijke inwoners laten leven. En ze hebben door al de eeuwen heen last gehad van de Kanaanieten. Elke keer weer opnieuw vormden die inwoners van Kanaan een bedreiging voor het volk van Israël. Dat betekent als wij de zonde niet doden, dan worden wij door de zonde gedood. Dat is eigenlijk het droevige refrein wat telkens terugkeert in het boek Richteren. Lees maar na. Dan is er weer een bekering en dan valt het volk weer langzamerhand terug in dat oude patroon. Ze passen zich weer aan de afgoden van de Kanaanieten. Die gaan ze weer dienen. Dan komt de Heere weer met zijn tuchtiging. Maar hoeveel slachtoffers heeft dat niet gekost door al die jaren heen? Dus wij moeten ons goed realiseren. Als wij niet breken met de zonde, dan zal uiteindelijk de zonde ons doden. Israël liet het maar een beetje. Sommigen waren zelfs bang voor de inwoners van Kanaan. Dat was zo'n ontzettende macht. Waarom zijn ze in het begin niet gelijk doorgegaan? Ze waren moe, ze waren laf geworden. En als wij moe en laf worden, dan wordt de zonde alleen maar sterker. Soms zo sterk, dat vaders en moeders niet meer weten hoe ze terug moeten. Soms zo sterk, dat een jongen in zijn eigen leven niet meer weet hoe hij moet breken met die zonde en hoe hij terug moet. Want de zonde is net als een moeras. Het zuig je langzaam maar zeker vast naar beneden. Daar kun je jezelf niet meer uittrekken. Nagenoeg in alle stammen was dat gebeurd. En dan is er nog iets. Is er nog iets. Het was niet alleen lauwheid en lafheid. Het was ook nog eens ongehoorzaamheid van Israël. Want het land hoorde van de Here. En Israël hoorde de Here toe. En de Here wilde afrekenen met die oorspronkelijke inwoners. Want de maat van zondigen was vol. Kijk, wij moeten dan ook maar niet barmhartiger zijn dan God. Dat is ook een les. Ook dat heeft Israël gedaan. Israël heeft mensen laten leven waarvan de Here achtte dat zij moesten sterven. Dat is niet goed. Dat mag niet. Dat betekent dus dat zij niet geijverd hebben voor de zaak des Heren. Er was geen heilige oorlog meer onder Israël. Hun eigen belangen gingen boven Gods belangen. En daarom hebben ze maar een compromis gesloten. De meeste inwoners waren wel dood. Maar overal waren ze nog. En sommige volkeren hadden ze nog zo kunnen onderwerpen met pijn en moeite, dat ze in ieder geval belasting gingen betalen aan enkele stammen van Israël. Daar hadden zij voorlopig geen last van. Maar als we zonde gedogen, als we denken dat we daar winst uit kunnen halen, dan zal het eenmaal als een boemerang zich tegen ons keren. En dat is ook gebeurd. Want die volkeren die voor een tijd belasting moesten betalen, zijnsbaar waren, onderworpen waren, laten wij niet denken dat wij de zonde ooit kunnen beheersen. Die braken straks uit en die kwamen in opstand en die hebben vele van de Israëlieten gedood. De kracht van de zonde. Wij beheersen internet niet. En wij beheersen de televisie niet. En wij beheersen ons eigen hart niet. En wij beheersen geen enkele zonde. Bent u daar ook achter gekomen in uw leven? Bent u er achter gekomen in uw leven? Dat wij geen één zonde kunnen beheersen. Dat wij iemand anders nodig hebben die sterker is dan die sterke vijand. Wij zijn niet in staat om zondeloos of heilig te leven. Wij zijn niet in staat om de zonde onder de knie te krijgen. Dat is ten enenmale onmogelijk. Dat lijkt soms wel. Het lijkt soms wel dat je voor een tijd van een bepaalde zonde geen last hebt. En dan denk je misschien wel dat die zonde zich voortaan wel koest zal houden. Maar laten wij uit deze geschiedenis leren dat juist de volkeren die zijnsbaar waren, daarna opgestaan zijn en zijn gaan strijden tegen Israël. Dat heeft Israël levens gekost. En zo komt het volk samen, in Bochim. Toen heette dat nog geen Bochim, later heeft dat die naam Bochim gekregen, maar er is een volksvergadering in onze tekst. De oudsten en de vertegenwoordigers van Israël zijn samengekomen. Waarom? Om belangrijke dingen te bespreken? Het kan. Of willen ze een leger mobiliseren? Het zou kunnen. Of wilden ze misschien een godsdienstig feest houden, zou ook kunnen. Want Bochim lag dicht bij Silo, waar de ark stond. We weten het niet. We weten alleen maar dat zij samengekomen waren. En wij weten dat ze samengekomen waren in de bergen. Want er staan in vers 1, en een engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Dus van beneden naar boven. Ziet u, er was toch angst. Ze hadden geen vrede. En dat is ook zo, hè. Als wij het erbij laten zitten, als we lauw worden, dan kan er feitelijk geen vrede zijn. Als wij de zonde niet met wortel en tak uitroeien in onze gezinnen, in onze levens, dan trekken wij ons terug in onze eigen schulp. Dan is er ook geen vrijmoedigheid. Israël is samengekomen. En wij weten niet waarom. Wij weten wel dat ze ergens in de bergen samengekomen zijn. Onze tweede gedachte, een boodschapper voor het volk. Want dat is een wonder, hè? Nu komt Christus tot het volk. Alleen al zijn verschijning is een prediking op zich. En een engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Hoe weten wij nu dat deze engel des Heren de Heere Jezus was? Het kon immers niet zomaar een boodschapper zijn, een van de vele engelen die dienstbaar stonden aan de drie enige God. Dat gebeurde ook dikwijls. De Heer heeft Gabriël een en andermaal uitgezonden om een boodschap te brengen naar mensen op deze aarde. Maar hier is het Christus zelf. Want er staat in vers 1, en hij zei, ik heb u lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb en gezegd, ik zal mijn verbond met ulieden niet verbreken in eeuwigheid. Dat is wat Christus zelf komt. Alleen zijn verschijning is al een prediking. Waarom? Waarom? Ze hadden toch een poosje terug uitgeroepen, wij zullen. En daarmee hebben ze Christus laten staan. Want als ik zeg, ik zal de zonde doden, dan laat ik Christus staan. Dan heb ik hem niet nodig. Ik kan het ook omkeren. Als Christus niet in uw leven is, als u hem niet kent door een waar geloof, dan is dat feitelijk hoogmoed. Zelfoverschatting. Want dan zeggen we, wij kunnen het zelf wel. Wij hebben die middelaar van het verbond niet nodig. Wij kunnen wel zonder hem leven en wij kunnen wel zonder hem sterven. Dat is het, hè. Als het allemaal nog vlekkeloos verloopt in ons leven, als wij dat droevige refrein in ons leven niet kennen, als we vanmiddag niet met schaamte voor Gods aangezicht staan. Het is waar, Heren, daar heb ik gefaald en daar heb ik de zonde toegelaten en die zonde is mijn huis binnengekomen. Ziet u, alleen al de verschijning van Christus is een prediking. U had mij niet nodig, hè? U had mij niet nodig, hè? Hebt u het dan zo goed gedaan? Heeft u dan al de geboden onderhouden? Daar staat Christus, aanklagend, zonder meer. Kijk, want als de Heere Jezus komt, dan komt hij om zijn oordeel te geven over de situatie van de Israëlieten. En dat is niet zo'n best oordeel. Christus is helemaal niet tevreden met hoe het eraan toe gaat. Maar tegelijkertijd is het zo'n ontzaggelijk wonder dat de Heere Jezus onvoorwaardelijk komt. Want hij zegt dat hij dat verbond niet verbreken zou in eeuwigheid. Ziet u? Dat is nou het wonder, hè? En als wij het vandaag ergens van moeten hebben, of ergens van mogen hebben, dan is dat van Gods verbond. Daarom alleen. We hebben dat vanmorgen samen gezien, hè, vanuit de prediking van Jeremia. Alleen vanuit Gods verbond, dat hij gemaakt heeft tot in duizend geslachten. Daarom. En daarom dat verbond, dat vraagt om bekering, maar dat vraagt om geloof. Dat vraagt om worsteling, of de Heere zijn belofte zou willen vervullen onder ons. Want wat hebben we nodig? Dat Christus zelf verschijnt in ons leven. Want die verschijning heeft indruk gemaakt op het volk. Die verschijning heeft het volk in zekere zin op hun knieën gebracht. Die verschijning heeft in zekere zin een bekering teweeg gebracht. Het is niet de bedoeling dat wij na vandaag zelf aan de slag gaan, zoals vrouwen, moeders een schoonmaak kunnen doen door hun huizen. Nee, het is nodig dat de Heer Jezus zelf in ons leven komt, nu door middel van zijn woord en geest, en ons aanraakt, zodat wij overtuigd raken van de noodzaak van hem. Want dan zouden we ons weer keurig reformeren en opnieuw de zuil kunnen herstellen die 100 jaar geleden gebouwd is. Dan is nog ons hart verre van de Heere. Dan gaat er nog niet van ons uit wat eigenlijk zou moeten. Dan is er nog niet het bloed der verzoening. We hebben Christus nodig in de kerk, in onze gezinnen, in het persoonlijke leven. Anders, dat zagen we vanmorgen, dan zijn er geen tranen. Dan is er ook geen verzoening. Dan is er helemaal niets. Ik toch heb u uit Egypte opgevoerd. Door mijn vrouw, mijn volk. En je hebt je zo verslingerd aan de andere volkeren. Israëls voorrecht. Want dat is het toch wel, hè. Dat is het toch wel. Kijk, Christus staat hier met de wet in de hand. En dat is het voorrecht. Toen de Heere zijn volk bij de Sinaï bracht, toen heeft hij ze de wet gegeven, maar niet los van het genadeverbond. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En toen kwamen die 10 geboden. Want als wij alleen maar die 10 geboden zouden hebben, dan kwam alleen maar de donder en de vloek van de wet over ons heen. En dat schrikt alleen maar af. De mensen deinsden terug bij de Sinaï en ze zeiden, Mozes, spreek u maar met de Heere voor ons. Maar nu staat Christus er, met de wet in zijn hand. Dat is toch een wonder? Dat is toch een wonder? Hij staat daar en hij hanteert ook de wet, maar niet om het volk van zich af te slaan, maar juist om ze weer terug te doen komen. Christus met de wet in de hand, dat is een prediking dat hij daar onvoorwaardelijk staat. Dat is het grote wonder van genade. Onvoorwaardelijk. Dat wil dus zeggen, het volk heeft het erna gemaakt dat de Heere nooit meer naar hen zou omzien. Maar om zijn verbonds wil is hij daar gekomen. Hij kwam van Gilgal tot Bochim. Dat is een tegenstelling. Dat is een ontzaglijke tegenstelling. Gilgal is in de geschiedenis van Israël een bijzondere plaats. Daar zijn ze immers door de Jordaan gegaan. Daar hield het manna op. Daar hebben ze voor het eerst gegeten van het koren van het land. Daar hebben ze het eerste Pascha weer gehouden. Daar zijn na jaren al de jongetjes weer besneden geworden. Het verbond is vernieuwd geworden, zou je kunnen zeggen. Gilgal, dat is de plaats van Gods bemoeienissen. Wat was het daar goed in Gilgal. En nu jaren later, zijn ze in Bochim gekomen. Ze hebben op alle mogelijke manieren dat verbond van God op een gruwelijke wijze verbroken. En daar verschijnt de engel des Heren. Dat is al eerder gebeurd, toen in Gilgal, bij Jozua, weet u het nog? Toen Jozua zo liep te peinzen voor de muren van Jericho, toen kwam er ineens ook een man uit het donker bij hem. En toen bleek dat dat ook de Heere Jezus was, de engel des Heren. Hij was de vorst van het leger des Heren. Wel, die vorst die verschijnt nu ook hier in Bochim, bij het volk. Wat kunnen wij daaruit leren op deze boetedag? Alleen dit. Als wij zonder Christus proberen met de zonde te breken, ons te hervormen en te reformeren, dan kunnen we misschien wel komen op het niveau dat er aan de buitenkant wat verandert, maar dan verandert er feitelijk van binnen niets. Helemaal niets. Wij kunnen alleen maar de strijd tegen de zonde aanbinden door Christus, zegt Paulus, die mij kracht geeft. Ben u er nog nooit achter gekomen, want dat is de boodschap eigenlijk die hier gebracht wordt. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is de zonde geweest misschien van de laatste tientallen jaren in onze kerken, dat Christus er niet meer was. En dat wij de mens hebben opgebouwd buiten de Heere Jezus om. Dat we mensen vermogens hebben aangepraat zonder dat zij met Christus, met God verzoend waren door het bloed van de Heere Jezus. Daarover de zonde van het ongeloof moet boete en berouw over zijn. En laten we maar heel eerlijk zijn. Dat we ook als ouders zo vaak onze kinderen weer brengen bij dat werkverbond in plaats van bij het genadeverbond. Wat een prediking. Als de Heere Jezus daar verschijnt in Bochum. De plaats waar ze de strijd achter zich hebben gelaten. Feitelijk hebben verloren, want ze vertoeven in de bergen. Ze zijn toch min of meer bang voor die mensen daar in het dal. Ze hebben de strijd eigenlijk verloren. En daar staat de vorst van het leger des Heren. Eerlijk zijn. Wie heeft nu de Heere Jezus werkelijk nodig gekregen in zijn leven? De apostel Paulus noemt dat gestorven zijn. Gestorven zijn. Als deze mensen nu in waarheid erachter gekomen waren, dat zij die inwoners niet konden verdrijven. Het zij dat ze lauw waren, het zij dat ze laf waren, het zij dat ze ongehoorzaam waren. Dat is gestorven zijn aan jezelf. En dat is nodig op deze biddag. Dat we sterven aan onszelf. Dat de vaders en moeders zijn die niet meer weten hoe het moet. Want anders zullen wij nooit de noodzaak van Christus kennen in ons leven. Zo handelt de Heere in ieder persoonlijk leven. Als Hij iemand bekeert, dan brengt Hij ons altijd bij de noodzaak van Jezus. En dat doet Hij door ons te laten zien dat wij de zonde niet de baas kunnen. Dat wij zelf niet kunnen overwinnen. Dat we onze zondige natuur niet onder de knie krijgen. Dat altijd weer de zonde de kop opsteekt. Dat is nodig. Dat we door Gods geest ervan overtuigd zijn. Opdat we Christus nodig zullen krijgen in ons leven. Toch? Ik zeg niet dat wij niet met onze kinderen moeten praten. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg vooral dat wij ze op het Lam van God moeten wijzen. En ik zeg vooral dat het de taak van de ouders is om te smeken. Heer Jezus, wil u komen in ons gezin? Wil u komen in ons leven door de kracht van uw woord? Want als Hij komt, dan pas wordt de macht van de zonde gebroken. Dan pas. Anders niet. Bochum, de plaats waar het verval zich tekent. En toch zocht Hij die plaats nog op. Hij die van zichzelf genoegzaam is, loopt achter een schuldig volk aan. Kunt u dat begrijpen? Onze derde gedachte, het getuigenis tegen het volk. Deze engel is niet hard. Maar God is niet hard. De duivel, die is spijkerhard. Die is kogelhard. Want de duivel, die probeert je zand in de ogen te strooien. Zodat je straks wakker wordt in de buitenste duisternis. Dat is hard. Als je niet eerlijk bent, dat is hard. Als je de zonde wat wegmoffelt, dat is hard. Als je de kwaal niet openlegt, dat is hard. Als je zegt vanmorgen met die valse profeten, vrede, vrede en geen gevaar, dat is hard. Maar deze engel des Heren is geen harde meester. En hij heeft ook geen harde boodschap, maar hij is wel eerlijk. Wel een hele confronterende boodschap. Waarom? Om het volk te winnen, om het tot inkeer te brengen. Daarom is hij gekomen. Wat een wonder, hè? Wat een wonder dat vanmiddag Christus komt in het gewaad van zijn woord. Als dat gebeuren mag in je leven door de kracht van de geest. Wat een wonder, hè? Luther noemde dat Gods vreemde werk. Als hij je gaat overtuigen van je zonde en dat je totaal verkeerd hebt gedaan in je leven. Dat het nergens op lijkt zoals de stand van zaken is. Dat is niet hard. Dat is Gods vreemde werk, met maar één bedoeling, omdat Israël zou terugkeren tot de levende God en vergeving van zonden zou ontvangen. Ja, de Heere heeft ze gewaarschuwd. Door de jaren heen, door de mond van Mozes, door de mond van Jozua. Als jullie de Kanaanieten niet uitroeien, als jullie sollen met de zonde, dan zullen die Kanaanieten en hun goden jullie tot een strik zijn. En dan zullen er straffen komen. En die zijn er ook gekomen. Wij kennen Israëls geschiedenis. Maar vers 3 is altijd tegen de achtergrond van vers 1 en 2. Kijk, en daarom, als wij vandaag een boetedag hebben, dan denk ik wel eens, wanneer zou de Heere ons land al voor het laatst hebben bezocht? Niet om ons zomaar te pijnigen, niet om een harde, willekeurige God te zijn, maar om het land tot inkeer te brengen. Ik wil niemand kwetsen, maar de crisis heeft denk ik onder ons nog niet zo heel veel voorgesteld. Misschien de een wat meer, de ander wat minder. Maar de laatste keer was dat niet de Tweede Wereldoorlog? En toen in 1953 er nog een deel van Zeeland en een ander deel, de watersnoodramp. En daarna? Zouden dat geen bewijzen zijn dat de Engel des Heren niet meer gekomen is onder ons om ons land te tuchtigen en tot inkeer te brengen? Ik zeg niet vanmiddag dat ik verlang naar een nieuwe watersnoodramp, dat zeg ik niet. Maar ik zeg alleen maar dat de Heere gekomen was bij Bochim om het volk tot inkeer te brengen. En dat de Heere het volk later in ballingschap heeft gebracht om het tot inkeer te brengen. En dat er hongersnoden en pestilentiën kwamen om het volk tot inkeer te brengen. Want als de Heere ons in dit leven straft, dan doet Hij dat altijd om ons te bewaren voor die eeuwige straf. En daarom zijn het Gods goede tierenheden, als wij getuchtigd worden, als Hij ons een voet dwars zet in het leven. Elke straf, behalve de eeuwige straf, is bedoeld om ons tot bekering te brengen. Maar hoe lang is dat nu geleden? Misschien nog wel in het persoonlijke leven. Maar nationaal gesproken lijkt mij dat 53 de laatste vingerwijzing van God was. De Heere waarschuwde Israël: jullie mogen geen verbond maken met de Kanaanieten, staat er in vers 2. Maar God heeft een geschil met de Kanaanieten. Hun maat van zondigen was vol. Daarom kon Saul geen koning blijven. Want hij had die koning van de Amalekieten laten leven, terwijl God had gezegd dat ze allemaal uitgeroeid moesten worden. En dat ook al het vee uitgeroeid moest worden. Saul wilde wijzer zijn. Hij had zijn eigen belangen, zijn eigen eer op het oog. De Heere komt in Bochim, opdat het zal bekennen en erkennen dat het van en uit zichzelf helemaal niets is. Wat doet God nu eigenlijk? Of wat doet de Engel des Heren nu eigenlijk? Waarover moeten wij nu nadenken vanmiddag op deze boetedag? Wel dit: als er een verbond met God is, en wij dragen dat toch het teken en zegel van ons voorhoofd, dan mogen wij geen verbond maken met andere goden. Het is hier of. Daarom zegt de Heere: waarom hebt gij dit gedaan aan het einde van vers 2? Dat geeft de Heere alle reden om het volk te verlaten, om weg te gaan. Want de Heere wil dat wij breken met de zonde, opdat het verbond met Hem bevestigd zal worden. Breken met de zonde. Hoe moet ik dat doen? Maar ik snap best, jongen, dat je het ontzettend lastig vindt om inderdaad je hele sociale media er misschien aan te geven. En iedereen heeft zomaar zijn eigen boezemzonde, laten we eerlijk wezen, zoals elke stam weer de eigen mensen liet leven. Hoe moet je nou breken met de zonde? Ik zal je de weg wijzen. Neem nou eens al je zonden mee en breng ze eens aan de voeten van Christus. Er wordt dus niet gevraagd hier in dit gedeelte om eerst met de zonde te kappen, ermee te stoppen en vervolgens als een opgeknapt mens te komen en te zeggen: kijk eens, Heere, wat we gedaan hebben. Dat was juist de overmoed in de dagen van Jozua, toen ze zeiden: wij zullen, want als wij zullen, dan kruisigen we daarmee Christus. Maar het is de bedoeling, en dat is de boodschap van vanmiddag, dat we in onze zonden en ellenden ons wenden tot Hem. En dat we eerlijk belijden: Heere, de zonde is sterker dan ik. Het gaat er niet om dat wij de zonde verkleinen. Maar het gaat erom dat we de zonde meenemen en dat we ze leggen voor de levende God alleen. Dat is wat de Heere vraagt, om zo voor Hem te buigen. Waarom hebt gij dit gedaan? Laten we die vraag nog eens even onder ons houden. Waarom hebt gij dit gedaan? Laten we eerlijk zijn. Waarom breken we nu niet met al de zonden? Waarom schenden wij dat verbond van God? Staat er niet in Psalm 103 dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden? Zo goed is de Heer. Waarom wijken we telkens van hem af? Is dan de dienst des Heren geen goede dienst? Is dan het loon wat de duivel en de zonde uitbetaalt veel beter? Misschien wel voor een tijdje wat aangenamer, maar is het ook daadwerkelijk veel beter? Waarom hebt gij dit gedaan? Ik heb u opgevoerd uit Egypteland. Ik heb u het land der belofte gegeven. Ik heb u de opdracht gegeven om al die inwoners uit te roeien. Maar u hebt het niet gedaan. U hebt zich eigenlijk vermaagschapt met deze volkeren. Waarom? Daarmee mijn verbond verbroken. Zijn dan andere goden beter dan mij? Onze laatste gedachte. Een bekering van het volk. Ik noem het bewust een bekering. En er geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had. Zo hief het volk zijn stem op en weende. Op het eerste gezicht heeft deze preken machtige uitwerking. De mensen worden geraakt in hun hart. Ze gaan er zelfs nog bij offeren, staat er ook. Dus er is blijkbaar verootmoediging en overtuiging dat ze met hun tranen niet één zonde kunnen uitwissen. Ze hebben offers nodig die heen wijzen naar het lam dat komen zal, naar het offer dat gebracht zal worden. Een volksbekering, zou je dit kunnen noemen. Een volksbekering. Door heel de geschiedenis van Israël heen zie je dat. Dat het hele volk zich bekeert. Je kunt ook denken aan die bekering van de Ninevieten. Het hele volk bekeerde zich. Vaak had dat te maken met de koers van een vorst. Maar als de vorst ja zei, dan moest het volk wel ja zeggen. Als de vorst nee zei, dan moest het volk wel nee zeggen. Dat waren van die volksbekeringen. En dan is het wel helder dat er in zo'n bekering ook heel veel meelopers waren. Meelopers waren. Die zich niet echt tot God hebben bekeerd. Daarom noem ik het een bekering. Maar toch. Toch een bekering. Toch een bekering. Wat zou het toch groot zijn als er in ieder geval vandaag beslag gelegd werd op onze levens. En dat wij na gingen denken, als het zo doorgaat, gaat het niet goed. Want wij hebben God verlaten, ook in onze Nederlandse geschiedenis. Een volksbekering. Nu weet ik wel dat de zaligheid niet ligt in een uiterlijke beroering en dat wij uitwendig veranderen, maar toch, wat zou het een zegen zijn. Straks beginnen de wereldkampioenschappen voetbal weer. Dan gaat weer Nederland door achter die afgoden. Maar misschien is Gokul ook wel een afgod. Want wie, als je nou echt met vragen zit, hè, wie buigt zijn knieën nog en vraagt is aan de Heere is een woord om wijsheid door zijn geest. Want alle vragen kunnen beantwoord worden door het woord van God. Zitten we ook niet makkelijk te typen wat Kokel ervan zegt. Buigen we ook niet makkelijk voor deze machine. Ook maar een afgod. Kijk, in dat opzicht ben ik toch wel jaloers op deze volksbekering. Want ergens, de oudsten van het volk, die bepalen het, zo kan het niet. En die gaan terug. En er is blijkbaar nog zoveel gezag voor deze mensen, voor deze oudsten, stamoudsten, dat de rest van de bevolking daarvoor buigt. En misschien zijn we in dat opzicht ook wel verder van huis dan wij denken. Want als ouderen nu wat zeggen, is dat niet zonder meer dat jongeren dat overnemen? Er is een volksbekering. Niet genoeg. Ik acht het wel groot, maar niet genoeg. Maar laten we tot onszelf inkeren vanmiddag. Het gaat er niet om dat wij gaan wijzen naar de Israëlieten van toen, maar het gaat erom dat we bij onszelf afvragen, wat heeft de prediking nu voor uitwerking gehad? zullen we alleen nog maar het jaar 2014 nemen. Vanaf 1 januari is u het woord God zondag aan zondag door de week op onderscheiden wijzen verkondigd. Wat heeft het nu voor uitwerking gehad in ons leven? Ik heb u geprobeerd om Christus, de engel des Heren, in de prediking voor ogen te schilderen en hem na aan uw hart te leggen. Wat voor uitwerking heeft het nu gehad? Heeft de prediking van de gekruisigde Christus u zo in de schuld gezet en gezegd, wat, Jezus Christus en dien gekruisigd? Ik heb hem nog nooit nodig gehad in mijn leven, omdat ik denk dat ik het zelf wel kan in mijn eigen vroomheid. Ik onderschat de zonde en de kracht van de zonde en daarom loop ik met een grote boog om het kruis heen. Nog nooit met de rug tegen de muur en overtuigd van de noodzaak van Christus. Het is wat. De apostel Paulus zegt, ik ben met hem gestorven. Maar de natuurlijke mens wil zonder Jezus sterven. Maar zonder Jezus sterven, dat is de hel. Dat is de eeuwige ondergang. Dat is voor eeuwig buiten. Zonder Christus sterven, dat betekent dat u zelf moet betalen. En dat terwijl hij voor u stond en zijn armen heeft uitgestrekt. Ziet u wel wat op deze boetedag nodig is? Dat is een terugkeer naar de Christus der Schriften. Want buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We hebben het jaren zo mooi vast kunnen houden binnen onze kerken. Want het ging overal slecht behalve in onze gezinten. En nu blijkt dat er ook geknabbeld wordt aan onze gemeente. En dat de jongeren bedanken. De wereldgelijkvormigheid dringt ook door in onze gezinnen. Hoe komt dat? Komt dat? Zagen het vanmorgen. En ik word het niet moe om te onderstrepen. Omdat Christus er niet is. Toen hij op aarde kwam, toen was zijn prediking, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het volk weende. Ook ergens een gezegende uitwerking. Als wij vanmiddag persoonlijk ook in de schuld mogen komen. Dat we ons verootmoedigen. Dat we in ons gezin samen belijden, samen onze knieën buigen. Ja, wat hebben wij de Christus der Schriften laten staan. En misschien wel in onze rechtzinnigheid hem laten staan. Misschien wel hebben we hem laten staan omdat we zo van de zonde hielden. Het maakt in liefde niet eens zoveel uit. Hè. Sommigen hebben gedacht, het zal wel, want ik wil mijn leventje niet prijsgeven. En of dat nu een leven is in de zonde, of dat het nu een leven is in de dode rechtzinnigheid, het maakt feitelijk niet uit. Maar vanmiddag is ons de weg gewezen. U mag met al uw dogma's tot hem komen en je mag met al je zonden tot hem komen. Ik wil mijn leventje ook niet kwijt. Maar hij is bij machte om mij te laten sterven. Niet om mij te laten betalen, gelukkig niet, maar om mij met hem te laten sterven. Want waar de liefde van Christus in het hart is, daar is de macht van de zonde gebroken. En daar ga ik haten wat God haat en liefhebben wat hij lief heeft. Daar heb ik een afkeer waar God een afkeer van heeft. En daar kan ik niet laten leven waarvan God heeft gezegd dat het gedood moet worden, begrijp u? Maar als Christus er niet is, en dat is ook in het leven van Gods kind, wat zijn ze dan zwak? Geen kracht om tegen de zonde te strijden. Dan komt juist de zonde weer naar binnen. Wat een wonder. Als hij dan telkens weer de eerste is die aan zijn verbond gedenkt in het leven van zijn kinderen. En dat hij elke keer zijn kind weer terugbrengt op de plaats waar het moet zijn. In de verootmoediging. En moet belijden, Heere Jezus. Zonder u kan ik niets. Zonder u ben ik niets. Wij kunnen geen boetedag organiseren. Ja, voor de vorm. We kunnen elkaar niet in de schuld brengen. Maar ik wil u wel naar huis sturen met die vraag. Waar is de gekruisigde Christus in uw en in mijn leven? Wanneer heeft hij zich voor het eerst of voor het laatst in uw leven geopenbaard? Want elke keer als hij komt, dan komt daar ook weer die waarachtige en die hartelijke en die dagelijkse bekering. Elke keer als hij komt. En nogmaals, ik ga geen oordeel vellen over het wezen van de bekering van deze mensen. Maar we hebben de hand in eigen boezem te steken. Nee, wij hoeven niet van vormen te veranderen. Tenminste, als het allemaal zonder inhoud is, niet. Maar het gaat erom dat wij met onze vormeloosheid, of met onze alle mooie vormen, aan de voeten van het Lam terechtkomen. En dan verandert er niet iets, dan verandert er alles. Elke keer weer opnieuw. Nou, ik geloof dat er dan wel oprechte tranen geweend worden. Als hij mij weer op die plaats brengt waar ik moet zijn, dan word ik klein. En dan ga ik iets van het onvoorwaardelijke verbond verstaan in mijn eigen hart en leven. Deze mensen hebben geofferd. Zouden ze nog aan het bloed van Christus gedacht hebben toen zij offerden? Zouden er onder hen geweest zijn die uit hebben gezien naar de komst van de beloofde Messias? Zouden er onder ons zijn die zondag aan zondag naar de kerk gaan, met maar één begeerte in het hart, om de openbaring van Christus. Amen. Wij zingen Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Psalm 106, vers 4. Eindig weer met gebed. God op het hoogst misdaan. De ergste zonde is die van het ongeloof. Dat wij buiten Christus kunnen leven. Als we voor de keus gesteld worden, kies dan heden wie gij dienen zult. Wat wij dan zeggen, wij zullen. Wij zullen u dienen. En als u ons dan voorhoudt en zegt, maar u kunt het niet. Nee, wij zullen. Dat is de grootste zonde. Christus kruis. En wij de wet in de hand. Vanmiddag hebben we gehoord dat Christus de wet in de hand had. En als hij zo komt, dan is er bekering mogelijk. Niet door ons, maar door hem. En daarom, o dierbare koning van de kerk, wij smeken u om uw openbaring in onze gemeenten, in onze gezinten, in ons land en volk, over heel de wereld. Zoudt u zelf willen verschijnen? De enige die een bekering kan teweegbrengen, dat bent u. Opwekking begint bij u, door de kracht van uw woord en van uw geest. O, laten wij verslagen worden in het hart, net als op die Pinksterdag, toen Petrus zei, jullie hebben dat heilig kind, Jezus, genomen en aan het kruis genageld en gedood. En wij doen exact hetzelfde als we uitroepen, we zullen. Misschien gaat de leesportefeuille eruit. Misschien de televisie eruit. Misschien minder sociale media. Maar dan zondigen we erger dan wanneer we in gebrokenheid komen. O God, we hebben alles verzondigd. Persoonlijke leven, ambtelijke leven, gezinsleven, u op het hoogst misdaan, van het heilspoor afgegaan. Heilspoor, dat is de gerechtigheid van Christus, verbond der genade. O Heere Jezus, als u niet in het leven van uw kinderen elke keer weer kwam, om ze terug te brengen door de prediking van uw woord en de kracht van uw geest, kwam er niets van terecht. Maar u houdt trouw, onvoorwaardelijk, aan het verbond met uw gegevenen. Heere, wil gij zo geven, dat overal waar ook vanavond uw woord nog verkondigd wordt, u erin meekomt. En dat deze dag tot een rijke zegen gesteld mag worden. Onder ons. En die rijke zegen is, dat we tot in het diepst van ons bestaan overtuigd zijn. We liggen alle verloren, tenzij wij in Christus geborgen zijn. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103, vers 9. Maar zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 9. Ontvang de zegen des Heeren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.